I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden praat ik verder met Dr. Marieke van Aarde. De link naar de eerste aflevering over antieke handelsroutes vind je in de show notes. In deze bonusaflevering neemt Marieke ons mee in haar onderzoeksproject. Lopende zaken eigenlijk. Met name nu gericht op Pakistan. De eerder al genoemde rotskunst of rock art.
Klopt, op het moment is ons huidig lopend veldwerk is in de Himalaya's van Pakistan. Daar zijn we nu de afgelopen 3 jaar hebben we daar enkele maanden per jaar zijn we daar bezig met het documenteren van rotstekeningen. Die ik eerder dus in de podcast al noemde. Inscripties, boeddhistische rotstekeningen van handelskaravanen die dus vanuit India via die route naar het oosten gingen. Maar dat is als archeologen komen we daar vaak tegen. Je moet om bij je data te komen, moet je soms echt gewoon de wereld in, ook in delen van de wereld waar het minder toegankelijk is. De Pakistanse Himalaya is niet het makkelijkste gebied om daar op te kunnen graven. We kunnen daar niet met studenten van Leiden bijvoorbeeld naartoe. Maar we hebben daar een fantastische samenwerking met jonge archeologen, Pakistanse archeologen, die daar toestemming hebben in dat gebied om aan de slag te gaan. Maar dat project is dus niet alleen maar puur data verzamelen en archeologie. Er zijn echt honderden duizenden rotstekeningen die nog nooit bestudeerd zijn. Maar ook een heleboel die in een redelijk rap tempo ook vernieuwd worden. Deels is dat door de constructie van wegen worden gewoon sommige van de rotsen gewoon gebuldozerd en met rotstekeningen al. Maar er is ook vernieling van de boeddhistische kunst uit religieuze extremistische redenen. Nou, ons team van jonge archeologen, zelf ook Pakistani, samen met hen hebben wij een heritage initiatief ook gesponsord door SER, eerst door het Prins Klaus Fonds, toen door Cultural Emergency Response SER. Die steunen ons daarin dat we dus naast het archeologisch werk, dat we workshops organiseren in die dorpen daar om uit te leggen. Kijk, het gaat hier om archeologie dat duizenden jaren oud is. Pre-Islamic. belangrijk heritage. En omdat dat dus door jonge Pakistaanse archeologen ook wordt gecommuniceerd, hebben we best veel succes hiermee gehad. En dus dit is ook een regio, het is vrij arm, er is weinig, soms weinig scholing, weinig kennis beschikbaar. En tot nu toe zijn onze reacties daarop eigenlijk heel positief. Dat dus ook de lokale bevolking is gaan meehelpen met het documenteren van de rock art. Dat ze ook zeggen, goh, dit is de erfgoed van ons, van onze geschiedenis, van ons land. En daar was eigenlijk best veel interesse voor. Dus aan de ene kant moet je dit ook doen om bij je data te kunnen komen. Maar aan de andere kant moet je je ook afvragen, oké, de data is kennis voor ons, maar het is natuurlijk ook nog deel van hedendaagse samenlevingen, van mensen die daar wonen. Hoe gaan zij ermee om? Hè? Het is natuurlijk ook hun land. Zij zitten daar. Dus je moet als archeoloog ook echt een soort balans zien te vinden tussen puur je wilt kennis, maar ook hoe ga je dus om met de heritage en de erfgoed van mensen daar nu. Nou, in Pakistan gaat dat nu heel erg goed. We hebben goed contact daarmee. Heel reëel, het betekent niet dat er nu niks meer vernield wordt. Dat gaat helaas natuurlijk altijd toch door. Maar we hebben ook veel met jonge mensen in Gilgit aan de universiteit, jonge studenten, jonge mannen, jonge vrouwen die dus enthousiast hierdoor worden en die dus eigen initiatieven willen gaan opzetten. En zelfs als gewoon archeoloog in Leiden kun je die connecties, nou ook een soort mondiale connecties net als in het verleden, kun je dus ook op die manier, zo kan de wetenschap dus ook een impact hebben op erfgoed, heritage en dus ook je kunt die communities daar ook mee helpen door toerisme bijvoorbeeld mee helpen opstarten. En het is ook gewoon heel erg leuk. Je leert daardoor mensen kennen die je anders totaal niet zou leren kennen. En bijvoorbeeld de gastvrijheid die je daar krijgt is voor Hollanders zeer onbekend, meestal. Het maakt ook dat verandert je wereldbeeld. En natuurlijk is dat niet het verleden zoals het toen was. Maar dat vind ik een heel mooi deel van archeologie. Archeologie bestudeert vaak het gewone dagelijks leven van mensen in het verleden. Maar je komt ook in aanraking met het dagelijks leven van mensen nu. En dat is vaak heel anders, maar vaak toch ook heel herkenbaar. En ons Pakistan-project is dus, dat loopt ook nog voort nu. En het is dus eigenlijk zowel een archeologisch als een heritage-project. En we hopen ook echt om dat zo te kunnen houden, om dus ook jonge generatie in Pakistan te kunnen helpen om ook hun eigen weg in te slaan.
Ja, heel mooi, heel interessant. Even voor definitie, voor verduidelijking van waar hebben we het dan precies over? En als je kijkt, we bestuderen rock art.
Ja.
Het is wel bij de inscripties, verschillende soorten rotskunst. Waar kijk je dan precies naar? Wat onderzoek je precies? Wat kom je tegen op die oude routes?
Oké, het gaat om rotsen van groot graniet, waar dus tools met allerlei gereedschap, steenhouderijen, waar dus met een soort lijntekeningen werden dan hele stupa's of inscripties of figuren werden in dat graniet gekerfd. En dat is zo harde steen dat dus heel lang zichtbaar blijft. En je kunt zien aan de patina, dus de verkleuring en de textuur van die carvings, kun je zien hoe oud het is. Als je nu een streep erin wil zetten, dat is trouwens niet makkelijk, je moet echt heel veel kracht zetten, dan is de patina heel erg licht. En dus als er moderne krassen zitten, wat vaak ook vernieling, dus over de oude tekening wordt dan overheen gekrast, dat is heel licht. En de historische petroglyphen rotstekeningen, die zijn er dus heel diep ingekrast. En die patina is dus heel donker. Nou, wat vinden we? We vinden soms hele kleine afbeeldingen van ook allerlei wilde dieren. Sneeuwluipaarden, slangen, olifanten. Het komen allemaal tegen. De boeddhistische tekeningen zijn het allergrootst. Sommige zijn echt meer dan 2 meter. Echt hele stupa's. Soms ook heel klein. We zien karavanen afgebeeld. Reizigers te paard, soms een jachtscène. Er zijn ook oudere petroglyphen, echt mogelijk uit zelfs prehistorie. Heel veel geiten. Natuurlijk in dat gebied heb je heel veel ibex, makor. Die zien we ook heel veel afgebeeld. En dus inscripties. Die zitten bijna altijd ook bij de stupa's. Echt We denken dat die stupas ook echt op punten waren tijdens de route waar bijvoorbeeld een overnachting plaatsvond, waar dus met hout tijdelijk of met tenten werd overnacht. Want als je ze inderdaad op de kaart gaat brengen, zit er altijd een soort evenredig gebied tussen. En dus je ziet een soort verdeling van die punten langs de route. En daar vinden we dus veel inscripties en die boeddhistische stupas. En de inscripties ook heel interessant weer voor de linguisten en de historici. Daar worden soms ook bijvoorbeeld Kushaanse koningen genoemd, waardoor we het heel makkelijk kunnen dateren. Soms wordt er ook naar de handel wordt vernoemd dat het een karavaan is. We hebben ook nog heel veel inscripties die nog niet vertaald zijn. Daar werken we dus ook mee samen met dus linguisten, ook onder andere in India. Want Brahmi en Kharosthi was het schrift waarin Sanskriet werd geschreven. Dus ook dat is een langetermijn insteek. Maar het is, ja, het is een enorm waardevol dataset. Met dus religieus, handel, historisch, zelfs prehistorisch. We zijn zelfs met een zooarcheoloog aan het kijken naar welke dieren we zien afgebeeld. Want een heleboel blijken nu dus vrijwel uitgestorven te zijn. En we zien ze dus 2000 jaar geleden nog in grote getalen terug. En dus zelfs kunnen we die rotstekeningen gebruiken om iets te kunnen zeggen over biodiversiteit in de oudheid. Dus ja, nog heel veel werk te doen. En ja, het is ook wel een beetje een race tegen de klok. Hè? Want we kunnen maar hooguit 2 maanden per jaar dat we daar naartoe kunnen. En dat we zoveel mogelijk kunnen vastleggen. Het grote deel van de sites die we nu al hebben gedocumenteerd. En die komen in open access catalogie. Zijn nu ook alweer verwoest. En dus ongetwijfeld gaat er ook heel veel materiaal verloren. Maar ja, we proberen te doen wat we kunnen.
Belangrijk werk dus nog te doen. Maar helaas zal een deel van het materiaal verloren gaan in de toekomst. En is een deel inmiddels al voor altijd verloren gegaan. Terug naar de stupas langs de routes nu. Aan de ene kant dus aangebracht op plaatsen waar mensen overnachten, waar dan bijvoorbeeld ook rituele handelingen verricht konden worden. Maar fungeerde die stupas wellicht als een soort extra functie, ook puur als wegwijzers op die antieke handelsroutes?
Ja, nou dat is eigenlijk precies waar we nu zitten met onze interpretatie. We gebruiken dan GIS en satellite om de sites. En we hebben echt de coördinaten van de rotstekeningen, de originele coördinaten. Als je die in kaart gaat brengen, zie je inderdaad echt die routes. Je ziet dus, ze volgen altijd de rivier. Dat is ook logisch. Je hebt water nodig. Je gaat niet over de bergen klimmen. Hè, met je jakken en je ezels en je paarden. Dat doe je niet. Dus je volgt echt die rivier richting oosten, waar nu Tarimbasan, Shenyang regio in China is. Goed, daar zijn we nog lang niet. Het is een enorm gebied. Maar we zien inderdaad die routes, hoe meer je in kaart brengt, volgt echt die stappen. En inderdaad, heel interessant is, op de punten waar we voornamelijk boeddhistische stupas tegenkomen, zien we vaak ook gedomesticeerde dieren afgebeeld. Het is ook logisch als je dus ergens gaat overnachten, dan heb je ook tijd om bijvoorbeeld je boeddhistische rituelen te doen. Ik noemde eerder in de podcast ook in Afghanistan de boeddhistische kloosters. Natuurlijk heel bekend daar waren die gigantische boeddhistische, de Bamiyan-boeddha's. Enorme beelden die daar in latere tijd dus in de rotsen zijn gehakt. En dat waren als het ware ook een soort, in praktische zin kon je als karavaan je daar dus ook op richten. En kon je zeggen, oké, we moeten die kant op, daar is een klooster, daar kunnen we overnachten, daar kunnen we ook handel, daar vindt dus ook de handel plaats. De stupas in de Karakoram in Pakistan waar wij zitten, in het Gilgit-Baltistan regio, daar hebben we dus geen stupas die dus echt als architectonisch zijn gebouwd. Sowieso, we hebben geen opgravingen gedaan, zijn geen permissies voor. Maar ook hier, precies wat je zegt, het zou heel goed mogelijk zijn dat de aanwezigheid van die stupas ook toch een soort een soort visueel knooppunt is waar je zegt, oké, hier kun je overnachten, hier kunnen handelaren bij elkaar komen. Dat patroon zien we wel aan de hand van de data die we tot nu toe verzameld hebben. Ja.
Ja. Ja. En dan als slot van deze bonusaflevering misschien, maar hoe kunnen we deze route Je zei al, het Tarim-bassin noemde je al. Hoe kunnen we deze route plaatsen in dat geheel van netwerken? Waar zitten we dan precies in het netwerk?
Nou, we zitten dus echt gewoon midden in de bergen. Van het Gandhara-gebied noord was het noorden van het Indisch subcontinent, nu ook Pakistan. Waar dus een heleboel handel samenkwam. Heel veel materiaal van de West-Indische havens. Maar ook via de steppen, via Perzië kwam een heleboel daar binnen. En in het begin van de Han-dynastie in China, toen die dus de poorten, de Jade-poort openden. Ja, krijg je daar dus, wordt dat een nieuw knooppunt. En een heel groot deel van handelswaar wat dus in India verzameld werd, is dus door die routes verscheept eigenlijk naar China. En uiteindelijk, een paar honderd jaar later, in de Tang-dynastie gaat China ook heel veel over de zee natuurlijk. Heel veel maritieme handel vanuit het zuiden. Maar allereerst zien we dit dus voornamelijk via die landroutes. Dus een soort ader die de Indische Oceaan, dus alle verkeer over de Indische Oceaan, maar ook over land via het Seleucide Rijk, via Perzië, gaat richting China. En ook de andere kant op natuurlijk. Hè? Handelaren mochten in die periode China niet binnen. Dus het was een enorm soort verzameling van handelaren voor die de grote, nou toen ook de Chinese muur natuurlijk, de eerste versie daarvan. En dat werd dus een enorm knooppunt. En dat werd vervolgens door die bergen weer doorgesluist. En heel interessant, want vroeger dacht men dat bergen een soort een barrière waren. Dat dus een soort handel tegenhield. Maar we zien hier dus eigenlijk tegenovergesteld dat dit een van de eerste en belangrijkste routes was. En zeker dus ook waar boeddhisme door richting het oosten ging. En uiteindelijk zijn er veel meer routes bijgekomen. Maar dit is een van de eerste en dus belangrijkste geweest. Ja.
Mooi. Nou ja, dan rest me eigenlijk niets dan je heel hartelijk te danken voor de reis die je met ons hebt gemaakt naar de oudheid. Ja, uitgebreid ingezoomd op onderzoek, maar ook vooral op connecties, op netwerken en daar hele mooie, waardevolle inzichten gegeven. Dus heel veel dank daarvoor.
Nou, heel graag gedaan.
En zo eindigt dit tweeluik met Dr. Marieke van Aarde over antieke handelsroutes. Over het oude India. Met name ook de havenplaats Arecibo, over Pakistan, routes naar China en over de plek in dat grotere, mondiale geheel voor de Grieken en Romeinen. Het belang van werken met grote datasets, de nieuwe inzichten, andere perspectieven op dezelfde bronnen, nieuwe vragen, nieuwe kennis. Het was een rijke reis naar de oudheid die mij in ieder geval veel stof tot nadenken heeft gegeven over die oudheid. Maar ook over het doen van onderzoek in het heden en in de toekomst. Er is nog zoveel meer te ontdekken en te onderzoeken. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.